Geliefde gemeente, ik ga niet vragen om vingers op te steken vanmorgen, maar ik vermoed dat er toch heel wat onder ons zijn, jongeren, maar ook ouderen, die weten wat het is om een profiel te hebben. Als je bijvoorbeeld je hebt aangemeld bij een of ander sociaal netwerk op internet, of dat nou Facebook is of LinkedIn, je hebt een eigen pagina met een eigen profiel, een profielfoto, informatie over jezelf, data, getallen, diploma's, interesses, hobby's. En bij verschillende van die sociale netwerken kan het dan gebeuren dat aan de hand van zulke profielen, aan de hand van overeenkomsten die mensen dan met elkaar ontdekken, dat je groepen ziet vormen, dat er gemeenschappen ontstaan van mensen met gemeenschappelijke dingen, gemeenschappelijke interesses. Moest denken, gemeente, aan wat er volgende week, als God het geeft, staat te gebeuren. Dan wil ook iemand een bijzondere gemeenschap bijeenroepen en bijeenbrengen, in dit geval aan een gedekte tafel. Alleen geen mensen die dan elkaar herkennen op basis van gemeenschappelijke interesses of hobby's of dingen die van onszelf zijn. Geen diploma's, geen werkervaring die dan de overeenkomst schept. Nee, dat is dan wat we mogen herkennen ook in elkaar van het werk van de Heere. Gods trekkende liefde schept eenheid. Het bediend worden uit de Heere Jezus, dat is wat Gods kinderen in elkaar herkennen en waarover ze zich verblijden. Het aangewezen zijn op dat werk van de Heilige Geest die het uit Christus neemt en het aan zondaren verkondigt. Maar hoewel het dus principieel gaat om het werk van God in je leven en dat dat het kenmerkende is, mag je daarbij dan dus wel vragen, wat is nou jouw profiel? En als je je profiel ook in de prediking getekend ziet worden, pas je dan met dat profiel in de gemeenschap van de mensen die de Heere Jezus zondag aan zijn tafel verwacht? Gemeente, onze tekst geeft ons allerlei aanwijzingen waarop we zo'n profiel kunnen samenstellen. En in verband met de manier waarop de lezers van 1 Petrus voortdurend worden aangesproken, zou ik dan als thema boven de preek willen zetten het profiel van een pelgrim. Drie gedachten. Dat is iemand, een mens met een verleden. Dat is een mens met een verlosser. En dat is een mens met een verlangen. Het profiel van een pelgrim. Wat is dat voor iemand? Een mens met een verleden, met een verlosser en met een verlangen. Gemeente, opnieuw 1 Petrus 1. En vorige week zijn wij begonnen in de doopdienst en de belijdenisdienst met het tweede deel van dit hoofdstuk, waarin we een hele reeks vermaningen tegenkomen die voortkomen, zo hoorden we, uit de verkondiging. Zo gaat het in alle brieven, zo gaat het in 1 Petrus 1. Eerst verkondiging, dan vermaning. Eerst het uitstallen van het heil in Christus, vervolgens de imperatief. Gij zult en gij zult niet. Waartoe zijn we opgeroepen? Nou, inmiddels hebben we al een aantal dingen voorbij horen komen. Opgeroepen tot een leven van hopen. Vers 13, hoopt volkomenlijk op de genade van de Heere Jezus. We zijn opgeroepen tot een leven van heiligheid. Wees heilig, want ik ben heilig. Je zou als een kernwoord uit onze tekst van morgen daar nog aan toe kunnen voegen. Petrus roept ook zijn lezers op tot een leven van vrees. Beter gezegd, van vrezen. Nog beter gezegd, maar dat had u toch al wel begrepen, leven in de vreze des Heren. Ja, want die mensen die Petrus op het oog heeft, zijn bevoorrechte mensen. Ze mogen God, zegt het begin van onze tekst, als Vader kennen en aanroepen. Dat is immers die grote weldaad die je ontvangt als je via de Heere Jezus tot God leerde gaan. Je mag God als Vader aanroepen en tegelijkertijd, wie is die God die je zo vertrouwelijk mag benaderen? Hij is wel tegelijkertijd, zegt Petrus, de rechter die zonder aanneming des persoons oordeelt. Een onomkoopbare rechter. En als ik hem zo mag kennen, Vader en toch rechter, rechter en toch Vader, ja, dan is het ook van belang om in de vreze des Heren voor hem te leven. En als je dat leven mag kennen, dat is toch een van de dingen die je altijd weer herkent als je daar met iemand anders over gaat praten, dat dat nou zo'n wonder is. De dingen die we hier vanmorgen overdenken, ook dat aanroepen van God als Vader, door hem geroepen te worden tot een ander leven, te mogen weten, dat is ook zo'n kernwoord in vers 18, te mogen weten dat je verlost bent door het bloed van Christus. Mensen die dat kennen, komen er niet over uitgedacht, die zijn te herkennen aan de verwondering, Heren, dat nou zo'n mens in zoveel heil mag delen. Want, en dat was dus de eerste gedachte waar we samen bij zouden stilstaan, iemand die dat van de Heere krijgt, is een mens met een verleden. Kijk, dat is altijd een ongunstige uitdrukking als je iemand tegenkomt en dan wordt er gezegd dat is een man met een verleden. Dat wordt nooit positief bedoeld. Dan is er altijd wat geweest waar iemand zich achteraf voor schaamt, wat hij misschien wel niet meer over zou willen praten. Nou ja, dat geldt dan ook voor die mensen waar Petrus het hier over heeft. Kijk eens waar die het over heeft, het verleden van deze mensen. De ijdele wandeling waar ze dan inmiddels van verlost zijn. Maar wat is ijdel? Dat is niet een ijdeltuit. Nee, ijdel betekent hier leeg, nutteloos, zinloos leven. Wat een aangrijpende typering, dacht ik van de week, gemeente, van het leven van iemand die de Heere Jezus niet kent. En dan kun je zeggen, ja, maar er zijn heel veel verschillen tussen mensen, dominee. Je hebt heidenen en je hebt verbondskinderen. Je hebt onderkerkgangers, allerlei types mensen. Je hebt trouwens in de wereld ook heel verschillende soorten mensen. Kun je dat nou allemaal onder één noemer scharen? Volgens de Bijbel wel. Als iemand buiten Christus is, buiten de genade, zonder de Heilige Geest in zijn hart, wat die dan ook doet of laat, of die veel presteert in de ogen der mensen of niet, of die trouw in de kerk zit of dat die buiten op straat rondloopt. Ik zal niet zeggen dat je dan maar buiten moet gaan lopen. Maar buiten Christus, gemeente, is geen leven. Dat zeggen we toch? Buiten Christus is het leven leeg. Nutteloos. Die aangrijpende taal die we ook in een van de gelijkenissen van de Heere Jezus zelf tegenkomen. Als het gaat over die onvruchtbare vijgenboom. Dan zegt die eigenaar van die wijngaard tegen die tuinman. Waartoe beslaat die onnuttelijk de aarde? Is dat niet een vreselijke gedachte, gemeente, die alle onbekeerden zou moeten uitdrijven? Dat zal dan toch aan het eind van je leven de conclusie zijn van je hele leven. Van alles wat je gedaan hebt. Al je moeite, al je inspanningen. Onnuttelijk de aarde beslagen. 60, 70, 80 jaar. Omdat je Christus miste. Ja, en wat het nou extra aangrijpend maakt. Als het nou gaat over dat verleden van die lezers van Petrus. Dat daar nog bij gezegd wordt. De ijdele wandeling die u van de vaderen overgeleverd is. Ik dacht, daar kun je twee kanten mee op. Daar zou je allereerst heel algemeen iets van kunnen zeggen. Want iedereen is product van zijn opvoeding. Iedereen wordt door de vaderen, door het voorgeslacht, dingen aangereikt. Je krijgt van alles mee. En nou is het aangrijpende wat de Bijbel ons leert. We krijgen niet alleen maar onze opvoeding mee. Maar je krijgt ook zonde mee. Erfschuld. En erfsmet. En veel mensen leven dat dan ook in hun leven uit. Dat je ook echt kunt zien. En we zien dat in onze tijd ook. Dat zijn typisch kinderen van Adam, ongehoorzaam. Ze gaan zich te buiten in ongerechtigheid. En ik heb de indruk, gemeente, dat dat voor die mensen waar Petrus aan schrijft ook gegolden heeft. Als u even één bladzij verder bladert naar 4 vers 3. Dan ziet u dat Petrus daar ook over begint. Dat hij zegt, het is ons genoeg dat wij de voorgaande tijd des levens, toen we nog niet bekeerd waren, toen we nog niet de Heer toebehoorden, dat wij der heidenen wil volbracht hebben. En gewandeld hebben in ontuchtigheden, begeerlijkheden, wijnzuiperijen, brasserijen, drinkerijen, gruwelijke afgoderijen. En als ik nog even de tijd van vandaag ernaast mag leggen, dan is er toch in 2000 jaar niet zo heel erg veel veranderd. Waar leeft een mens voor? Waar leeft een gemiddeld mens in onze samenleving voor? Nou ja, noem het dan maar met het woord uit onze tekst voor ijdele dingen. Waar gaat veel politiek vandaag over? Waar gaan de media over? En de sportverslagen? En zoveel dingen waar iedereen voor te hoop loopt en waar je ook als kerkganger in meegezogen kunt worden. De waan van de dag, ja maar dat is niet voor niets de waan van de dag. Ijdele, lege, nutteloze dingen. Zegen om eruit gehaald te zijn. Om te weten waar je leven op gericht moet zijn. Pelgrim geworden te zijn. Mens met een ander doel. Want dit leven is geen Disneyland, het is een voorbereidingstijd op de eeuwigheid. En dat is nou zo'n typische trek van zo'n pelgrimgemeente. Iemand die er uitgehaald is, uit dat gedachtepatroon, uit dat nutteloze leven. Je zult dat aan het eind van vers 17 ook kunnen halen uit dat woord inwoning. Uitlegger merkt terecht op dat het eigenlijk betekent uitwoning. Uit je woning gehaald te zijn. En vervolgens ben je een bijwoner. Iemand die er wel woont, maar hij hoort er eigenlijk niet. Een geestelijke gastarbeider. Die uit zijn oorspronkelijke huis, uit zijn oorspronkelijke leven is gehaald. Denk aan Christen die uit stad verderf wordt getrokken om op reis te gaan naar de Enge Poort en naar Emmanuels land. Gemeente, dat is nou de pelgrim. Inwonend omdat hij uitwonend is. Ja, dat kan dus, ik zei, daar zitten verschillende kanten aan. Dat kan dus betekenen dat er een breuk in je leven is gekomen met een goddeloos leven. Met een wereldsgezind leven. Je hebt het gezien door het licht van de Heilige Geest. Hier kan ik niet voor leven. Dit kan de bestemming van mijn aardse leven niet zijn. Ik moet God zoeken. Ik moet bekeerd worden. Ik moet Christus hebben. Ik moet straks thuiskomen. Weg wereld, weg schatten. Ja, ik zat er nog even wat over door te denken. En ik denk, ja, die Petrus zelf, die kan wel zeggen, we hebben tevoren naar de begeerlijkheden van de wereld geleefd. Maar u weet net zo goed als ik, Petrus is een man die gewoon Joods opgevoed is. Hij schakelt zichzelf er nou bij in als schrijvend. Maar als ik nou denk aan wat Petrus van de vaderen overgeleverd heeft gekregen, dan zal dat toch niet een leven in pure goddeloosheid geweest zijn. Kan ook nog op een andere manier een ijdele wandeling van de vaderen meekrijgen. Op een heel andere manier dan de heidenen. Namelijk, als de vaderen jou een godsdienst meegeven van alleen maar doen, alleen maar moeten. Een godsdienst zonder genade en zonder de Heere Jezus. Wetticisme. Eigen gerechtigheid. Wat een aangrijpende gedachte opnieuw als je dan terugkijkt op je leven waarin je heel veel godsdienst hebt gekend. En als je dan gaat ontdekken wat Petrus hier zegt, dat is dus ook ijdel. Wat een ontdekking, gemeente. Zijn er hier mensen die daaraan ontdekt zijn geworden in hun leven? Die zichzelf als een rijke jongeling in de spiegel hebben zien staan en tevreden waren over zichzelf. Al deze geboden heb ik gedaan van mijn jeugd af aan. En toen viel je door de mand. Want je was ook een Adamskind. En je was ook een albederver. Je was ook aan alle geboden schuldig. Want je had geen rein hart voor God. Ontdekking hoor, gemeente. Ik moest denken aan dat verhaal uit de oudheid van die man. Zijn naam is Sisyphus. Een van de figuren uit de Griekse mythologie. Die zo'n goddeloos leven geleefd had op aarde. Dat hij eenmaal in de eeuwigheid door de goden gestraft werd. Met een taak waar hij nooit mee klaar zou zijn. Hij moest voortdurend een grote steen tegen een berghelling oprollen. En altijd als hij net bovenaan was, rolde de steen weer naar beneden en kon hij overnieuw beginnen. Ijdel werk, zegt hij. Nutteloos werk. Maar dat is het werk wat een mens doet die uit de wet leeft. Ijdele wandeling door de vaderen overgeleverd. Godsdienst van altijd maar zwoegen en nooit klaar zijn. En zeker niet het eindpunt bereiken. U weet dat Paulus er later over schrijft in Filippenzen 3. Man die er ook in vastgezeten heeft. En dan de bevrijding heeft ervaren. Maar dan moest hij wel van alles afgebracht worden. Alles schade en drek te achten. Zijn opvoeding, zijn afkomst, zijn stamboom, zijn goede werken. Opdat ik Christus mogen gewinnen. De eigen gerechtigheid ingeruild te zien worden voor borggerechtigheid. Nou gemeente, dat levert natuurlijk een eerste vraag op vanmorgen. Bent u pelgrim? En dan kun je erbij vragen, bent u dus A, een mens met een verleden? En dan maakt het even geen verschil waar u dan uitgehaald bent, uit wat voor huis u door God getrokken bent, met wat voor verleden er gebroken moest worden. En voor de een betekende het een breuk met de wereld en voor de ander een breuk met zijn eigen gerechtigheid, maar bent u een mens met een verleden? Altijd weer een moeilijke vraag trouwens voor mensen, en die zijn er ook in onze gemeente, die als je over geestelijke dingen aan de praat raakt, mogen zeggen dat ze van jongs af getrokken zijn en van jongs af de Heere gevreesd hebben. Dan is dat moeilijk om te zeggen, ik heb een breuk gezien in mijn leven. Ik heb een moment beleefd of een periode toen ineens alles anders werd. Maar al zou je dat moment niet kunnen aanwijzen, dan heb je toch vanmorgen de preek kunnen volgen. Dan heb je toch met je hart erbij kunnen vallen en zeggen, wat die dominee zegt, dat is waar. De mens moet uit deze wereld op weg gaan naar die andere wereld. Hij moet pelgrim zijn en zijn hart en zijn leven moet vol zijn van Christus. Dat kent u dan toch wel, al bent u net als Johannes de Doper van de moederschoot afgezonderd. Maar dan kent u dat ook. Maar ik denk dat toch de meeste mensen die de Heere opzoekt wel iets weten van zo'n, laat ik het maar even plechtig zeggen, zo'n staatsverandering. Dat als je met ze gaat praten over hoe dat nou gegaan is in hun leven, dat ze met de blind geborene uit Johannes 9 kunnen zeggen, één ding weet ik, dat ik blind was en dat ik nu zie. Mens met een verleden. Nou, misschien dat er dan hier ook wel verschillenden inmiddels denken, dominee, nou wou ik dat het waar was, dat ik het zo kon zeggen, mijn geestelijk leven typeren, als er was vroeger iets wat niet deugde en nou is het anders. Ik wou dat ik het kon zeggen, ik ben een mens met alleen maar een verleden. Want ik heb het gevoel, zegt u, dat ik voortdurend door dat verleden achtervolgd word en soms ingehaald word en dat er nog zoveel is wat van toen is en wat er nou niet zou moeten wezen. Ijdele dingen. Zondige dingen. En dan vraag ik op mijn beurt, zit u daarmee? Is u dat van harte leed? Het nooit zo te krijgen zoals je het zou willen hebben, want je bent ervoor ingewonnen om te zingen en te zeggen, Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Maar in dat hart ligt soms zoveel overhoop en er zijn soms zoveel tegenstrijdigheden. Zit u daarmee? Heb u er last van? Dan is er volgende week heiligavondmaal als een rustplek voor pelgrims die soms moe zijn van zichzelf. Geen gearriveerde heiligen, maar mensen die onderweg zijn om heilig te worden. Maar ze zijn het zo vaak niet. Vindt u het geen zegen dat vanmorgen de Heere Jezus laat weten dat Hij u kent? En dat Hij niet alleen uw naam kent, maar dat Hij ook uw omstandigheden kent? En dat Hij precies met het gepaste middel komt om aan die omstandigheden wat te doen? Om u een oase in de woestijn te bieden? Waar u even in de luwte onder de schaduw van zijn vleugelen mag uitrusten? Om nieuwe kracht op te doen voor het vervolg van de reis. Opdat je, en daar kom ik vandaag een paar keer op terug hoor gemeente, opdat je weer eens dat mag ervaren waar vers 18 dus mee begint. Wetende dat er dus geen twijfel is, geen strijd die overheerst, maar het weer zeker mag liggen. Hij is de mijne, ik ben de zijne. Nou, dat is dus gemeente een van de doelen van het heiligavondmaal. Je kunt allerlei dingen zeggen over avondmaal vieren. Een plek om de Heere Jezus te gedenken. Een plek om tot Christus op te zien en gemeenschap met hem te oefenen. Een plek om naar hem uit te zien. Doe dat totdat hij komt. Maar ook een plek waar versterking plaatsvindt. Versterking waarvan? Van het ware geloof. En ik zou vanmorgen willen zeggen, versterking van wat Petrus in vers 18 en 19 vervolgens gaat zeggen. Want dan kom ik bij het tweede aan. Ik zei net, een mens die pelgrim is, is een mens met een verleden. Hij is ook, godezijdank, een mens met een verlosser. Jezus Christus. Ik heb het wel eens vaker gevraagd, ik zou het nu weer kunnen vragen, wat er met je gebeurt, wat er met u gebeurt, als op de preekstoel die naam valt. Dierbare naam voor degene die hem kennen. Onvergelijkbare naam voor degene die van hem het leven ontvangen hebben, voor wie hij betaald heeft. Dat is waar Petrus hier vanmorgen de vinger bij legt. Deze verlosser is verlosser geworden door een prijs te betalen. Door de prijs te betalen. De hoogst denkbare prijs die iemand kan betalen, namelijk zijn leven. Het bloed wordt genoemd. En ik moest denken aan wat Paulus in de Korinthebrief zegt. Gij zijt duur gekocht. Dat is toch zo? Dat is toch een van de dingen die zo aangrijpen als dan straks avondmaal gevierd wordt. En je dan opkijkt naar die beker die gevuld wordt met dat water. Met die wijn die iedereen kan zien stromen. Een beeld van dat vergoten bloed van de verlosser. Ja, dat is dan mijn tweede vraag vanmorgen, gemeente. Bent u een mens met een verlosser? Wat is dat dan voor iemand? Dat is iemand die kennelijk vast zat. Die gebonden was, opgesloten. Want dat woord wat hier gebruikt wordt voor verlost, vers 18, dat betekent letterlijk vrijgekocht. Je zat dus in de ban, in de macht, in de ketenen van alles en nog wat. Noem het de macht van de duivel, noem het de macht van de zonde. Een ander zegt, voor mij was dat de macht van een dode godsdienst, waarin ik het zelf moest doen. Maar je zat in ieder geval opgesloten in jezelf, slaaf van alles en nog wat. En toen kwam een ander om je eruit te halen, om je los te kopen. En u weet het toch, zegt Petrus vanmorgen, dat dat niet gebeurd is door vergankelijke dingen. Hij noemt twee voorbeelden. Zilver of goud. En je denkt bij jezelf, wat wordt er al niet gedaan in het menselijke leven om zoveel mogelijk van dit soort dingen bij elkaar te schrapen. De een zwoegt ervoor en werkt zijn hele leven. De ander gaat ervoor uit stelen of pleegt een overval. Van alles en nog wat wordt er gedaan. Mensen worden gegijzeld, vermoord voor vergankelijke dingen, zilver of goud. Dingen waar je je ziel niet mee kunt vrijkopen. Want dat onvergankelijke heil, denk even aan het begin van het hoofdstuk. De onverderfelijke erfenis kun je met je pinpas niet kopen hoor. Geen zilver of goud, daar moet wat anders voor gebeuren. En kijk gemeente, als je daar nou bevindelijk wat van leerde, daar moest wat anders aan te pas komen dan die dingen waar ik van nature zo druk voor ben. Want ik jaag ook achter zilver en goud aan. Maar als je nou van de zonde en van de wet en van de dood verlost wordt door wat anders, dan ga je natuurlijk ook anders aankijken tegen de vergankelijke dingen. Kom je weer bij dat pelgrimschap? Als je toch iets geleerd hebt van wat Psalm 49 zegt over de prijs der zielen, dat rantsoen. Waarvan zelfs van een miljonair gezegd moet worden, die kan die prijs in tijd nog eeuwigheid voldoen. Moet wat anders gestort worden dan een geldbedrag. Er moet bloed gestort worden, dierbaar. Ja, dan wordt het dierbaar bloed. En dan wordt die zaligmaker die zijn bloed stortte ook dierbaar. Vandaar dat straks in het volgende hoofdstuk dat ook tegen deze mensen gezegd kan worden. Weet je wie de Heere Jezus voor je is? U dan die gelooft, is Hij dierbaar. Nou, daar zullen alle pelgrims het niet alleen mee eens zijn. Maar daar kunnen ze ook wat van vertellen. Vertel er eens wat van. Zou je er wat van kunnen zeggen? Als je nou ook trekking voelt naar de tafel volgende week. En als ze je er dan naar zouden vragen, wat zoek jij dan aan die tafel? Ja, maar daar is de Heere Jezus de gastheer. Ken je die dan, de Heere Jezus? Ja, die mag ik door genade kennen. Wat is dan precies dat geweldige aan hem? Waarom je zoveel in hem hebt leren zien? En waarom je, als hij roept, niet durft te blijven zitten? Zou je er wat voor kunnen zeggen? Wat heeft hij dan voor je gedaan? En waarom was dat nodig trouwens? Dat hij zo ver ging. Dat hij niet alleen maar zijn portemonnee trok. Maar dat hij aan het kruis voor je ging. Vertel er eens wat van. Kijk, dan wordt dat natuurlijk nooit een mooi verhaal gemeend. Als iemand gaat doen wat de schrift ons trouwens ook zegt dat we moeten doen, hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest, en iemand gaat praten uit zijn bevinding, wordt het nooit van zijn levensdagen een mooi verhaal. Dat kan niet. Want als iemand met bloed voor mij moest betalen, dat betekent dus dat mijn schuld bloedschuld is. En dat woord gebruiken wij normaal gesproken voor de ergste misdaden. Mijn zonde haalt de krant niet gelukkig. Maar wat er allemaal op de voorpagina's van de dagbladen staat, en waarvan je zegt, hoe is het mogelijk in de wereld dat mensen dat doen? Maar dat is nou wel het karakter van de zonde, gemeente, ook van onze zonde. Bloedschuld. Er moest bloed voor vloeien om het weg te krijgen. Wordt nooit een mooi verhaal als iemand gaat vertellen, niet alleen wat hij voor ongerechtigheid achter zich heeft liggen, maar als hij ook nog eens een keer moet gaan inleven en moet gaan vertellen dat hij tot alle boosheid nog steeds geneigd is. Het kan geen triomfantelijk verhaal worden gemeend. Het kan alleen maar van je afgewezen worden op dat dierbare lam Gods. Vandaar dat Petrus ook de noodzaak voelt om in zijn brief al die uitroeptekens te gaan plaatsen. Begrijpt u wel? Dat is een aanwijzing hoor. Dat we met de heiligen geen mensen hebben die er zijn, die het hebben. Mensen die voortdurend aangespoord moeten worden. Als je met de kinderen thuis wel kan doen. Je voortdurend waarschuwen en dan zeggen, dan moet je dat doen, blijf eraf. Dat is met Gods kinderen niet anders gemeend. Al die imperatieven, al die uitroeptekens. Ze zijn nog steeds niet waar ze wezen moeten. Maar ze kunnen het ondertussen niet ontkennen. Mijn levensgrond ligt ergens anders dan in mijn eigen werken. Christus is het die voor mij de prijs betaald heeft. En daarom mag ik straks aan die tafel dat geloof laten versterken. Omdat het door die gebrokenheid en door al die struikelpartijen en door al die overgebleven zonden voortdurend weer verduisterd dreigt te worden. Want dan weet ik het weer niet en dan heb ik weer strijd en dan vraag ik weer, Heren, was het wel echt? Om dan aan die tafel het uit zijn eigen mond te horen. Ik heb u getrokken. Ik heb u lief gehad. Ik heb u geleerd te hopen, te geloven. Maar aan u te verbinden. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Opdat je mag komen, ik zeg het nog een keer, tot het wetende. Weten, zeker weten. Dat was het tweede, gemeente. En dan gaan we een stap achteruit doen. We zijn zo'n beetje stap voor stap, woord voor woord door de tekst heen gekropen. Maar nou gaan we net als bij een schilderij in een museum nog eens even het totale overzicht bekijken. Want wat wilde Petrus nou eigenlijk met heel deze tekst? We hebben er allerlei dingen uitgesprokkeld, allerlei dingen die je ook naast je leven kunt leggen. Ken ik dat? Herken ik dat? Maar wat was nou eigenlijk de spits van vers 17 tot en met 19? We gaan op zoek, gemeente, naar de hoofdaansporing. Heb je hem al gevonden, jongens en meisjes? Wat is nou de aansporing waar al die dingen eigenlijk omheen zweven? Volgens mij staat dat aan het eind van vers 17. Zo wandelt in vreze de tijd uwer inwoning. Nou hebben we natuurlijk al lang begrepen, dat is geen aansporing om een leven van angst te leiden. De preekstof van vorige week verhindert dat. Iemand die volkomenlijk hoopt op de genade die hem toegebracht wordt, is niet een bevend riet. Trouwens, iemand die God als vader aanroept ook niet. Daar is de zaak veel te vertrouwelijk voor. Tegelijkertijd, ik heb u al gezegd, die God en vader die Gods kind mag krijgen om Jezus wil, is tegelijkertijd een onkreukbare, onomkoopbare rechter. Een heilig God. Die de zonde zo serieus neemt dat hij zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Toen het op betalen aankwam, zei de vader niet, ach, het is mijn zoon, ik zal het maar niet doen. Denkt u daar ook eens wat van de week, gemeente, wat dat is? God die de zonde zo verschrikkelijk serieus neemt en verafschuwt, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Een uitlegger zei, God is geen vader als Eli. God is ook geen vader als Isaac op zijn oude dag, of als Noach toen die bejaard werd. Die vader is een heilig en ontzagwekkend vader. En wat moet daar nou de vrucht van zijn, als je hem zo mag kennen? Nou, die vrucht moet zijn, zegt Petrus. Wat in het hele Oude Testament al is gezegd, wat nou de kern is van God kennen en God dienen. De vreze des Heren. Hij zegt het straks trouwens in hoofdstuk 2 nog een keer. Dat u niet denkt van, dat bedenkt die dominee nou, dat de vrees, dat vrezen van God is, staat in 2 vers 17 ook met zoveel woorden. Vrees God. Hoe dan? Nou, niet dienen uit angst voor straf. Niet zwoegen omdat je bang bent voor God. Maar wel vrees om hem te onteren. Vrees om hem niet te geven wat hij verdient te krijgen. Vrees om hem te bedroeven, om hem te vertoornen. En dat is dus niet God vrezen in die zin van bang zijn voor God, maar juist vanwege het ontzag voor de Heere bang worden voor de zonde. Probeer dat maar te onthouden, kinderen. Want het is best wel een moeilijke uitdrukking natuurlijk. Vrezen des Heeren, wat betekent dat nou? Vrezen des Heeren, dat je bang bent voor de zonde. Dat is vrezen des Heeren. Want God verdient het niet dat ik elke keer doe wat hij niet wil. Ik wil wat anders aan God geven dan dat ik hem iedere keer een boos gezicht bezorg, omdat ik weer heb overtreden en weer niet heb geluisterd. Vrezen des Heeren, bang zijn voor de zonde. Dat woord wat in de grondtekst gebruikt wordt, dat betekent ook dat je het verlangen hebt om iemand eer te geven. Nou, dat hoort ook precies bij de vrezen des Heeren. Je wil God de eer geven. Dat is je verlangen. Ja, je verlangen. Dat was toch het derde wat we van de pelgrim zouden zeggen vanmorgen. En dan formuleren we het dus expres positief. Niet een mens met vrees, nee, mens met een verlangen. Verlangen om God niet te bedroeven. Om God nou juist eer te geven. Nou, dat derde stuk, gemeente, u had het natuurlijk wel verwacht. Dat zal het formulier straks ook zeggen. Dat hoort ook bij het leven van de pelgrim. En het wordt hier nooit volmaakt. Ik zei al, vandaar al die uitroeptekens. Al die aansporingen. Maar het is wel onmisbaar. Verlangen naar een heilig leven voor God. En een leven, ja, zo breed als u het maar wilt. Wandelt in vrezen. Wandelen, dat heeft te maken met je levenswandel. Met de hele verscheidenheid van ons bestaan. Van zondag tot zaterdag. Van je jeugd tot je ouderdom. Van je hoofd tot je hart. Van je gedachten, je woorden en je daden. Wandelt. En ergens is het toch ook weer niet zo vreemd, gemeente, dat Petrus erbij uitkomt. Dat is eigenlijk zijn hoofdargument, niet waar, in onze tekst. Als je nou met bloed vrijgekocht bent, lieve mensen. Als je nou zo dure prijs betaald hebt zien worden om jou uit je gevangenis te krijgen. Je zondegevangenis of je wetgevangenis, wat het dan ook was. Als er nou iemand zoveel voor betaald heeft, mag je dan verwachten dat je ook een ander leven gaat leiden? Zou je dan onbekommerd door kunnen leven? Zonder je af te vragen wat jouw zonde nou met de Heere Jezus gedaan heeft? Of zou je dan juist zeggen, Heere, laat me niet nog meer toevoegen aan het lijden van Christus. Dat ik zijn lijden nog meer verzwaard zou hebben. Door de zonde die ik de komende 50 jaar nog zou gaan doen. Heere, laat het afgelopen zijn met die zonde. Ik weet wel, ik haal het nooit, maar ik bid er toch om. Laat het afgelopen zijn met zonde. Gemeente, dat is toch de taal die je ook mag verwachten van een kind. Een slaaf praat zo niet, want die kan het uiteindelijk niet schelen of zijn baas nou tevreden is of niet, als hij zijn eten maar 's avonds krijgt. Maar wie God als een vader aanroept en die liefdesverhouding mag hebben en die vertrouwelijkheid, en dat is een wonder, opgenomen in het huisgezin Gods. Niet de geest der dienstbaarheid ontvangen, wederom tot vrezen, maar de geest van aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba Vader. Heren, laat ik u nooit meer op uw vaderhart trappen. Dat is het verlangen van een pelgrim. Nog een moment, ik heb u het voorgesteld en mezelf. Samen stonden we voor de spiegel. Heeft u uw profiel herkend? Of zat er niks voor u bij? Kijk, wie nu vrezen kent vanwege Gods eer en Gods heiligheid, die vindt het prima dat er op deze manier gepreekt wordt en dat we samen voor de spiegel gaan staan. Want je moet er toch ook niet aan denken dat door jouw toedoen de tafel ontheiligd zou worden. En als iemand vanmorgen zegt, dominee, daar heb ik nou eigenlijk nog nooit over nagedacht. En daar heb ik eigenlijk nog nooit over ingezeten. Dan zou ik zeggen, gemeente, dat is een van de bewijzen dat u er dan echt niet thuis hoort. Aan die heilige tafel. Want wie zinloos zonder te overwegen wat hem betaamt tot God durft gaan, die zal voor zijn aangezicht niet bestaan. En als het anders wordt, is het een wonder. Wonder van de pelgrim. Die het tot zijn heilige verbazing mag zeggen. Maar mij ontmoet uw mededogen. Amen.